Zusters, broeders, hier aanwezig. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten. En thuis volgt u misschien ook dit samen zijn. U kunt er niet actueel bij zijn. Maar toch, door de techniek is dat allemaal wel weer mogelijk. Heel fijn dat die mogelijkheden er zijn. En die middelen om ook anderen bij de dienst te betrekken die het fysiek niet meer zo kunnen. Wanneer ik hier kom, is er altijd een broeder die een stukje uit de Bijbel leest. En daar wat moois over mag doorgeven, dat delen we met elkaar. Dan zit ik altijd te kijken, ja, misschien pakt hij vanmorgen wel hetzelfde gedeelte als wat ik van plan was te lezen. Nou, dat is niet het geval. En toch, dan luister je en dan denk je, ja, er zitten toch wel weer een paar overeenkomsten in dingen die toch ook in mijn gedachten spelen. Ik wil met u gaan lezen, niet over Simson, die geschiedenis die hebben we wel afgesloten, maar we gaan naar Filippenzen. Filippenzen, het eerste hoofdstuk. En dan lezen we daar het begin van. Dus dat zijn maar twee versen, Filippenzen. Ik lees uit de HSV-vertaling en dat is in mijn Bijbel, pagina 1830. Maar ja, een andere Bijbel kan dat natuurlijk een andere pagina zijn, Filippenzen. Eerste hoofdstuk, de eerste twee versen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, bij de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is een wat kort bijbelgedeelte en daarom denk ik, laten we er nog eentje pakken. Dan gaan we naar Handelingen 16. Handelingen 16. En dan vanaf vers 9, dat is in mijn Bijbel pagina 1734. Paulus, die is in Troas en die krijgt daar een visioen vanaf vers 9, Handelingen 16 vanaf vers 9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothras aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat wij door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar die plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomen met waarzeggen. Tot zover lezen we met elkaar uit het woord van de Heere God. We zouden natuurlijk ook nog Openbaring kunnen lezen en zien hoe het in Thyatira verder gaat. Maar we staan nu helemaal aan het begin van de ontwikkelingen daar. Ja, we hebben met elkaar, en misschien was u daarbij, hebt u dat meegemaakt of enkele ervan, de geschiedenis van Simson besproken, die sterke man. Er was veel van te zeggen, veel over nagedacht. Maar Ik dacht, we gaan nu weer een nieuwe tijd tegemoet. En ik heb me voorgenomen om met u het briefje van Paulus aan de Filippenzen te bespreken. Het is niet zo'n grote brief, een paar hoofdstukken, een paar pagina's in de Bijbel. Maar het is uiteraard een door God geïnspireerd woord, een door Gods geest geïnspireerde boodschap, opgenomen in de kanon, zeggen we dan, in de Bijbel, een woord van de Heer. Het is altijd de moeite waard, en ook zeker de brief aan de Filippenzen. Even wat informatie vooraf, krijgen we een beetje een beeld van de gemeente. Filippi was de hoofdstad van Macedonië. Zoiets als dat Leeuwarden de hoofdstad is van een deel van Nederland, van de provincie Friesland, was Filippi dat van een deel van het Romeinse Rijk, de hoofdstad van Macedonië. Macedonië is ook nu nog af en toe in het nieuws, vanwege de Grieken en de Turken die daar op elkaar botsen. Verschillende culturen ook, zou je kunnen zeggen, die daar met elkaar botsen. Er wordt om gestreden, om de voorrang. De grenzen zijn niet helder en daar heeft ieder zo zijn mening over. De stad Filippi is genoemd naar koning Philippus van Macedonië. Nou zult u denken, dat zal wel mooi interessant. Wie was dat? Hij was de vader van een wat meer bekende Griek, namelijk Alexander de Grote. Nou, dat is een naam die natuurlijk redelijk tot de verbeelding spreekt. Beide mannen, een paar honderd jaar uit de tijd voordat door Paulus het evangelie naar Filippi werd gebracht. Alexander leefde van 356 tot 323 voor Christus. Het Griekse Rijk is er al niet meer. En er was een nieuwe macht opgestaan. Rome, het Romeinse Rijk en Macedonië was daar een provincie van. Keizer Augustus, om nog een grote naam te noemen, die u ook wel bekend is, heeft vlakbij Filippi een heel belangrijke veldslag geleverd. Bij Chrysopolis, mag u wel weer vergeten, maar zijn toch grote namen die daar in de buurt van belang waren. Nog weer later, maar dan zijn we een beetje verder in de tijd, in 324 na Christus, heeft keizer Constantijn, toen nog geen keizer, gevochten met Licinius. En Constantijn heeft gewonnen en hij werd de heerser over dat grote Romeinse Rijk. En volgens de overlevering heeft Constantijn overwonnen in het teken van het kruis, wat hij in een visioen, daar ook een visioen, had gezien. En hij liet een kruis schilderen op de schilden van zijn militairen. Dat is die Constantijn die zijn wetten en ideeën op het christendom heeft gelegd. En aan veel zaken die wij nu gewoon vinden, eigenlijk daarvan aan de basis heeft gestaan. De bekende Constantijn. Een van de dingen die hij verordineerd heeft, is het houden van de zondag als die speciale dag voor christenen. Ja, het is misschien een heilig huisje, maar in de Bijbel komen we niet tegen dat wij op een zondag bij elkaar moeten komen zoals wij dat doen. Verstaan we niet verkeerd, ik ben blij met die dag en met de mogelijkheid en met datgene wat we nu ook met elkaar delen. Maar het is keizer Constantijn en niet het woord van God die dit heeft ingesteld. Het is maar dat u het weet en zo zijn er meer regels. Constantijn is christen geworden, mag daarover niet oordelen, maar hij was ook interreligieus. Zijn eerste godsdienst was het aanbidden van de zon. Vandaar ook de zondag. En hij heeft op die manier geprobeerd om christenen en zonaanbidders samen te voegen. Want dat zou de rust en de vrede en de veiligheid in zijn groot rijk ten goede komen. Niet die verschillende religies die met elkaar botsen, maar meng ze met elkaar. Dus aan die stad Filippi kunnen we toch wel een paar belangrijke dingen koppelen. In die stad wonen, leven ook christenen. En Paulus schrijft hen. Christenen wonen in de steden, in de dorpen en in de gehuchten of het platteland van deze wereld. Maar we weten natuurlijk wel, we wonen in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Er was weer even in het nieuws vanwege zijn dochter, die plotseling is overleden en die een slecht getuigenis gaf, Gert Timmerman. Hij zong het prachtige lied, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Dan weet ik dat we van Gert Timmerman van alles kunnen zeggen en bedenken. Ik ben in zijn latere leven nog bij hem geweest, toen hij opnieuw getrouwd was. En heeft tegen mij getuigd van zijn geloof in Jezus Christus. Dus ik twijfel daar verder niet aan. Hij was een broeder, zoals veel broeders en zusters, die wel eens domme dingen heeft gedaan. Maar ja, als de camera's op je staan gericht, valt het wat meer op. Christenen leven in de wereld, maar behoren toe aan een andere wereld. En in Efeze 4, vers 20 staat het ook gewoon heel duidelijk. Gij geheel anders. Wij zijn niet overeenkomstig onze buren, mits dat gelovige mensen zijn natuurlijk. Wij zijn anders. Christus, het kruis, staat daartussen. Grote namen, grote mannen, toen op het wereldtoneel bij Filippi. Ze zijn gestorven, ze zijn begraven. Maar christenen volgen Jezus Christus. En ook hij is gestorven, we weten dat, de marteldood, vreselijk. Maar dat is om dat bewijsstuk waarvan gelezen werd aan dat kruis te nagelen, wat tegen ons getuigde. Zodat wij vrij zijn en wij weten, zijn graf is leeg. Ik weet dat mijn verlosser leeft. U ook? Fijn. Na die grote namen kijken wij nu naar wat minder bekende grootheden. Maar hoe belangrijk voor de geschiedenis van de wereld, hoe belangrijk voor de geschiedenis van Europa en ook ons land. Handelingen 16, we hebben het gelezen. Paulus en Timotheus werden door God geleid naar Filippi. Dat visioen. Ik denk dat dat een wat ander visioen geweest is dan wat Constantijn heeft gezien. Ik vermoed ook een andere bron. Maar Paulus ziet een Macedonisch man. En die wenkt. Kom naar Macedonië. En dan lezen we in vers 10. Toen hij nu dit visioen had, probeerden we meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Krijgen wij nog wel eens dergelijke visioenen? Horen wij nog wel eens een dergelijk geluid om het evangelie te delen? U hoeft misschien niet naar Macedonië te reizen, misschien niet zo ver van huis, maar het is belangrijk. Wij zien hier iemand die afgestemd is op de Heere God, Paulus. Iemand die kan luisteren naar de Heere God. En die zelfs, mag ik zeggen, zijn droom weet te interpreteren als een opdracht van de Heere God. Dromen wij nog dromen van de Heere God? Zodat wij gaan zien dat er een wereld is waar wij mogen spreken, getuigen van de Heere onze God. Afgestemd op God. Herkennen wij nog de hand van de Heer in ons leven, de vinger Gods? Die aanwijzingen geeft. Misschien een voorvraag. Zijn we daar wel in geïnteresseerd? In de dingen van de Heere God? Zijn we er wel in geïnteresseerd? In datgene wat Hij van ons vraagt? Nou, we zijn geïnteresseerd in onze behoudenis. En de doop, het is nu even dicht, zien we als een soort ticket to heaven. We zijn gedoopt, dus het is goed, het is goed. Als je dat geloof in de Heer hebt en wederom geboren bent. Maar dat is niet een eindpunt, dat is een startpunt. En de Heer wil in ons leven dingen gaan doen. Wil met ons dingen doen. Is Hij, Jezus Christus, ons verlangen? Dat Hij in ons woont, dat Hij in ons leeft. En dat Hij door ons heen naar buiten dringt, naar de wereld om ons heen. Kunnen wij nog luisteren naar de Heer en naar de Heere God? Goed. 1 keer per week een preek. Maar laat die nou niet te lang duren. En daarna bespreken we de preek. Hij was toch weer een beetje lang. Een beetje moeilijk. Misschien was die wel leuk of onderhoudend. Of we zeggen vanmorgen zat er niet zoveel boodschap in. Dat is vaak zo'n beetje de waardering die wij aan preken meegeven. Maar pakken wij de essentie, de inhoud van het woord van de Heere God. Om dat met elkaar te delen. Wat hebben we vanmorgen van God ontvangen? Niet wat heeft die dominee dit of dat of zo gedaan, maar wat heeft God u, mij, ons gezegd? En wat moeten we ermee gaan doen? Dan ben je aan het overwegen, het nadenken over de boodschap. Maar zijn we nog gericht op wat de Heer ons wil zeggen? Als het die ene preek in de week is, als dat de enige kans is dat de Heer tot u spreekt, dan leidt u geestelijke armoede. En dan is een preek al snel te lang. Een ongeestelijk mens is uiteindelijk niet in het woord van God geïnteresseerd. Misschien is een hoop franje in de kerk nog wel gezellig. Er is soms in een kerk en in een dienst ongelooflijk veel gedoe, ongelooflijk veel spektakel en weet ik wat dies meer. Maar ik heb het idee dat de preken krimpen naarmate dat andere ruimer wordt. Gaat het nog om de Heer Jezus? Ja, als het niet om hem gaat, dan krijgt u geen visioen, geen visie om het evangelie te verkondigen. Paulus verstaat Gods aanwijzing en hij gaat, het staat er, we hebben het gelezen, meteen. Hij gaat meteen op weg. Dus niet eerst een commissie of een werkgroep of een fundraising of weet ik wat wij vandaag allemaal menen te moeten organiseren voordat we eindelijk op weg gaan. Als God roept, moet je gaan. En als God roept, hoef je over dat andere niet in de eerste plaats zorgen te maken. Natuurlijk, er zijn wel dingen nodig, dat weet ik ook wel. Maar als hij roept en het van hem is, komt dat andere wel. We vatten samen, afgestemd op God, luisteren naar God, meteen doen wat God vraagt. Dat was het belangrijke voor de eerste gemeente en vandaag is dat niet anders. Ik weet het. Wij leven in een na-christelijke wereld. Dat is een groot verschil. Het christendom was toen natuurlijk volstrekt onbekend en het was nieuw en het was krachtig en de mensen stonden open. En als je nu over het christendom hebt, dan heeft men het over die kerk en dat. En men heeft allerlei nare ervaringen. En ja, de reputatie is niet meer zo onbevangen als toen. Maar het is wel dezelfde God. En die is niet veranderd. In Handelingen 16 vers 13 gaat Paulus op weg en zoekt op de Sabbat gelovigen langs de rivier, want hij heeft blijkbaar al snel gehoord, daar zijn mensen die komen samen om te bidden. Ja, dan kun je natuurlijk over een rivier gaan spreken. Of over een rivier gaan zingen, hè? Een rivier vol van vrede. Nou, u hebt het vast ook wel eens gedaan. Prachtig allemaal. Levend water. En straks de tempelbeek, allemaal mooie dingen. Maar dat is hier nog niet het geval. Paulus die heeft dus gehoord en zoekt mensen die besef hebben van God. Die respect hebben voor God. Die God zoeken. En wie zoekt, die vindt. Wij proberen dikwijls het evangelie te brengen aan mensen die niet zoeken. Dat is eigenlijk jammer van de tijd en van de inspanning. We moeten zoekende mensen opzoeken. Dat is een iets andere kwalificatie. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En Paulus deed dat. Mensen die hongeren naar God. Zijn die er nog? Ik geloof het. Waar zijn ze? Ja, dat moeten we gaan uitvogelen. Om hen dit nieuws te brengen. We kunnen God vragen waar ze zijn. Maar pas op. Want als u God vraagt waar zijn ze, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u meteen uit de luie stoel van comfort geloof moet komen en meteen op weg moet gaan, want ze zijn er wel. En ik geloof dat God ze ons wil wijzen. Bij de rivier. Daar waar het gebed plaatsvond. Plek van gebed. Ik durf te zeggen, zonder het gebed van die vrouwen, ook al kenden ze God niet zoals ze die later zouden leren kennen en hadden ze nog niet gehoord van de Heer Jezus, maar de Heer God ziet hun hart aan en dat is oprecht. Dus zonder dat oprecht verlangen God te leren kennen, zou Paulus het visioen niet hebben gekregen. Niet naar Macedonië gereisd zijn. Verstaan we de boodschap die uit die handelwijze spreekt? Paulus zoekt serieuze mensen, mensen die God zoeken. En God brengt ze bij elkaar. Hij gaat niet naar de tempel van Zeus. Niet naar de tempel van Afrodite. Aanverwante afgodjes. Het gaat om die ene, het werd ons al verteld. Hij gaat naar de plaats op de dag dat hij verwacht dat daar serieuze mannen en vrouwen zijn die God zoeken. En die mag hij helpen, de weg wijzen. En wat is nu de boodschap van de apostel aan die vrouwen? Wat fijn dat jullie op de Sabbat bij elkaar komen. Ik zal jullie eens gaan vertellen wat de Sabbat is. Dat is de dag die de Heere God gegeven heeft aan zijn volk Israël en met hen verbond gesloten heeft bij de Sinai. En daarom moeten zij dit en dat en zo en zo doen. Dat horen we Paulus niet zeggen. Wat fijn dat jullie geïnteresseerd zijn in de Joodse godsdienst. Ik zal jullie uitleggen wat de feesten allemaal zijn en hoe je ze moet vieren. En misschien kunnen we wel een keertje bij elkaar komen om zo'n feestje al een beetje te vieren met elkaar. Doet hij allemaal niet. Hij verkondigt aan deze oprecht zoekende mensen het enig nodige voor de mens. En dat is Jezus Christus. En dat kan landen, ingang vinden in de harten van mensen. En dan gaan er dingen gebeuren. Paulus, wat hij verkondigt, staat in 1 Korinthe 2, vers 2, klip en klaar. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het enige waarmee Paulus op stap gaat. Ik wilde niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus komt niet, ik zeg een paar met spelletjes, met trucjes, met animatie, wat vandaag de dag in de kerk veelal gebeurt als een pretpark, voor Paulus niet. Hij komt met de boodschap van de gekruisigde Christus. Hij komt met de boodschap daarvan dat een mens een zondaar is en voor eeuwig verloren gaat. Hij komt met een boodschap van een executie aan een kruis, maar ook van opstanding, van zonde, van vergeving, van ongerechtigheid en van rechtvaardiging. Overal waar de apostel kwam, was dat zijn boodschap. Dus ook hier langs de rivier, waar men op Sabbat samenkwam om te bidden. En daar gebeurt iets wat ongelooflijk belangrijk is. Er komt een vrouw tot geloof. En ze heet Lydia. Ik weet niet of de betekenis van haar naam stond voor het leven wat zij had, want dat betekent moeite. Nader aangeduid als de purperverkoopster. We weten niet zoveel van haar. Wordt niet gesproken over haar man. Ja, zij komt tot geloof en ook haar hele huis. Maar dat waren haar bedienden die blijkbaar met haar samen waren. En die met haar ook al die dingen ook van God en geloof deelden. Zij komt tot geloof en zij wordt gedoopt. En de doop markeert, duidelijk zichtbaar, is uiterlijk wat zij nu in haar leven heeft ontvangen. Ze heeft een nieuw leven ontvangen. Afgestorven, begraven met Christus. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Opnieuw, wederom geboren. Dat maakt een mens tot een ander mens. Je behoort niet meer toe aan deze wereld. Ook niet meer aan de synagoge. maar aan een nieuwe gemeenschap. Het lichaam van Christus. Christus gelovige worden Joden en Christus gelovige worden heidenen vormen één nieuwe gemeenschap. Het lichaam van Christus. En hij, Christus onze Heer, is het hoofd. En daar aan die rivier komt in Europa de eerste mens van het Europese vasteland tot geloof. En Europa wordt een bovenmatig gezegend werelddeel met het evangelie. De kerken en de kathedralen, ze concurreerden om de grootte en de hoogte van de toren. Want we wilden laten zien. Hoe oprecht het allemaal is, laten we nu maar even rusten. Maar die transformatie, die geestelijke verandering van Europa die gekomen is, begon daar in het klein bij de rivier. Een wenkende man voor Paulus, een biddende vrouw, het geloof van Lydia. Zo ontstaat de eerste gemeente in Europa, het christelijk werelddeel bij uitstek. En wanneer we dat zo overdenken, dan leren we daar misschien toch ook nog wel weer uit voor onszelf. Stel nou dat er geen gebedsgroepje geweest was langs die rivier. Dan zou Paulus niet dat visioen van die wenkende man hebben gehad. Dan zou Lydia niet tot bekering zijn gekomen. Hoe zou het gegaan zijn in Europa? Ja, de Heere God had misschien een andere weg, dat weten we allemaal niet. Maar u begrijpt toch wel de essentie van wat ik wil delen. Heel bijzonder. Een gebedsgroepje. Ach, ik denk dat ze in Filippi er wel om gelachen zullen hebben, schouders opgehaald hebben. Een paar van die vrouwen, ach. De brief aan de Filippenzen. De brief is een poststuk. En wanneer de post een paar brieven brengt, of pakjes, de bezorger aanbelt, kijken we meestal direct naar de afzender. Soms hoeft dat niet. Er zijn van die hele duidelijk herkenbare brieven, blauw bijvoorbeeld, u kent dat wel. Ja, daar wordt u blij van, want dan bent u betrokken op de samenleving die u mag dienen en helpen. Ik begrijp dat wel natuurlijk. Nou goed, Paulus schrijft, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. We weten inmiddels dat Paulus met Timotheus op het wenken van de man, een visioen naar Macedonië, gereisd zijn. De eerste Europese gemeente werd gesticht en die gemeente krijgt een brief van Paulus. Lydia was daar gedoopt, kan niet anders, moet een baptiste gemeente geweest zijn. Beide mannen introduceren zich aan die gemeente. Paulus, de oudste, voorop. De theologie gaat men ervoor uit, en ik wil terecht natuurlijk, dat hij die brief geschreven heeft. En Timotheus zijn secondant, een jonge knaap. Wat zou ik graag die jonge knaap geweest zijn? Nou, ik ben niet meer zo jong, dat ziet u wel. Maar stel, had u dat niet graag gewild? Samen met Paulus op reis, evangeliseren, mensen tot de Heer zien komen, misschien wonderen meemaken. Misschien direct ook iets van dat Paulus opgenomen geweest is in de hemel. Ik weet niet allemaal wat Timotheus allemaal wel of niet heeft meegemaakt. Dat zouden we toch allemaal wel willen. Zo bij Paulus, met Paulus op reis. Nou, niet te snel. Vluchten, gevangen genomen worden, gegeeseld worden, aan de dood ontsnappen, vijanden en weet ik wat is meer. Dat zit ook in het pakket natuurlijk. En toch? Timotheus was erbij en ik denk met vreugde en met blijdschap. En dat transformeert de wereld om die mensen heen. En ook onze wereld. Paulus noemt zich met Timotheus dienstknechten van Jezus Christus. Zo jammer. Gewoon vertalen wat er staat. Er staat lijfeigenen. Er wordt vaak gezegd, dan ben je slaaf. Dat is te delen wel waar natuurlijk ook. Maar er is toch ook nog wel een verschil. Mensen zijn slaaf van Satan. Totale onderworpenheid, maar een lijfeigene heeft een eigen verantwoording. Was wel onderhorig, maar kon kiezen, kon zijn weg gaan, zijn gezin vormen, een stukje grond bewerken, had zelfstandigheid, eigen huis, maar moest wel zijn Heer dienen. Een slaaf heeft die vrijheid niet. Die is gevangene. Zo is een christen. Wij behoren Christus toe. Maar we dragen wel een persoonlijke verantwoordelijkheid. En wat wij, u, ik, wij allemaal met onze verantwoordelijkheid doen, dat maakt duidelijk of wij een lijfeigene zijn. Gehoorig zijn, willen we horen, willen we luisteren. Zijn we als gelovigen alleen maar bezig met ons tuintje? Of zien we ook onze verantwoording en staan we daarin voor die grote tuin, Gods akker de wereld? Hoe de apostel daarin staat, is duidelijk. En hij schrijft nu een brief gericht aan al de heiligen in Christus Jezus. Let op wat er staat. Er staat niet aan al de heiligen, maar aan al de heiligen in Christus Jezus. Dat maakt nogal een verschil. Zeker in die dagen, maar in onze niet minder. Zeus, met zijn tempel en zijn altaar, had zijn heiligen. Afrodite, met haar tempel, haar altaar, had haar heiligen die specifiek haar dienden. En vul ze allemaal maar in. Apollo, Poseidon, Demeter, nou weet ik hoe ze allemaal heten. Ze hadden allemaal hun eigen kerkje. En hun eigen speciale aanbidders. Hun eigen tempel, hun eigen altaar, hun eigen aanhangers. Maar in die wereld, met al die goden, met al die eigen kerkjes rondom die afgoden, zijn er mensen die geheiligd zijn in Christus Jezus. En dat maakt het anders. Dat is het onderscheidende, dat unieke. Wanneer de apostel geschreven had aan al de heiligen, punt. Dan hadden de aanbidders van Zeus, van Afrodite en vul ze allemaal maar weer in, er ook mooi bij mogen horen. Of alle aanbidders van Allah, van Boeddha, van Vishnu. En weet ik wie die is meer. Dat is trouwens heel modern. De Verenigde Naties heeft zelfs een club opgericht, Interfaith. Met uiteraard ook een afdeling in Nederland, die af en toe een conferentie houdt. Uiteraard onder een vrouwelijke pastoor. En iedereen is welkom. Wat Jipke zei, dat schijnt een verrijking te zijn voor het christelijk geloof. Geloof het inderdaad maar niet. Paulus schrijft niet aan al de heiligen. Geen ruim vangnet, geen interface. Maar in Christus Jezus. Wie niet bij Jezus hoort, hoort daar niet bij. Daarmee worden de boeddhisten, de hindoeïsten, de animisten en een hele regiment van religies uitgesloten. Ook de joden, ook de islamieten. Je moet in Christus zijn. Betekent ook het omgekeerde. Dat christenen, mensen die in Jezus Christus zijn, niet bij dergelijke gezelschappen thuis horen. Een christen in een vrijmetselaarsloge, dat kan niet. Een christen met boeddha-beeldjes in de tuin met een lampje erop, dat gaat niet samen. Wel opvallend. Paulus schrijft aan de heiligen, de gemeente van Christus, de broeders en de zusters. En dan worden, dat viel mij op, haast terloops als laatste ook nog eventjes de opzieners en de diakenen genoemd. Paulus schrijft dus niet eerst aan de opzieners en de diakenen, de vooraanstaanden in de gemeente, de broeders en de zusters. Oh ja, dat is ook nog opzieners en diakenen. Zoiets van broeders weet uw plaats. Je bent er niet om gediend te worden, maar je bent om te dienen. Weten de broeders hier uitstekend, ongetwijfeld. U verstaat de boodschap. En dan schrijft Paulus aan die broeders en zusters, die heiligen in Christus, genade zij u en vrede. Of we vinden dat haast gewoon. Het wordt in de dienst wel een paar keer gezegd, we lezen het in Gods woord. Maar wat is dat nou eigenlijk? Ik heb een mooie formulering gevonden voor genade. Dus als iemand u vraagt wat is genade, luister dan goed, want dan moet u dit kunnen herhalen. Genade is waardoor God door het uitoefenen van zijn heilige invloed op de zielen hen tot Christus wendt, behoudt, versterkt en hen in geloof, kennis en liefde doet groeien en hen prikkelt tot het uitoefenen van christelijke deugden. Zo, Daar hebben een paar theologen over nagedacht, dat begrijpt u wel. Dus ik herhaal het maar een keertje, want anders vergeet u het. Genade is waardoor God door het uitoefenen van zijn heilige invloed op de zielen hen tot Christus wendt, behoud versterkt en hen in geloof, kennis en liefde doet groeien en hen prikkelt tot het uitoefenen van christelijke deugden. Prachtig geformuleerd, een volzin, haast Paulinisch. Maar werkt dat nou zo? Kijk, Paulus, dat was 2000 jaar geleden. Toen was er nog geen 2000 jaar theologie geweest. Dus Paulus die stond daar gewoon en die maakte gebruik van de taal, zoals wij allemaal taal gebruiken. En hij heeft het woordje genade gebruikt. Maar wat betekende genade nou direct op dat moment? Vreugde. Blijdschap. Dat wat je hart optilt. Een soort hooi-ervaring. Dus als mensen u vragen wat genade is, dan zeg je nou, dat is een heel blije ervaring. Want Jezus Christus heeft mijn leven veranderd. Mensen worden blij van een nieuwe fiets, prima, van een nieuwe auto, een nieuwe keuken, een nieuwe, weet ik het allemaal, vul het maar in. Maar wij mogen, moeten, het kan niet anders, blij zijn met onze Heer, toch? Mag ik even vragen, wordt die allemaal blij? Het duurt wel wat lang nu hoor, het is een beetje aarzelend. Hoi, ervaring. Maar als u dat hebt, dan krijgt u ook meer van de tweede, vrede. Irene, staat er in het Grieks, mooie naam. Maar ik denk niet dat alle vrouwen en meisjes die die naam hebben, altijd vrede kennen in hun leven. Wat is vrede? Geen oorlog, ja. Het is eigenlijk een vertaling van het Joodse shalom. Het Oude Testament Salomo. En dat reikt veel verder. Dat reikt veel verder, dat komt je hart in. En dat zetelt daar. En dan kan er van alles gebeuren. Maar jouw hooi ervaring en jouw vrede blijft. Niets kan dat veranderen. Tuurlijk, ik weet wel, er zijn gemoedstoestanden en dergelijke. En er zijn zorgen en die kunnen heftig zijn, natuurlijk. Maar als je de vrede en als je de vreugde van de Heere God in je hart hebt, sta je er anders in. Want dan weet je wat er hier ook gebeurt. We zijn niet van deze wereld, we zijn van een andere wereld. En dat is de wereld van God, van onze Vader en van Jezus Christus. Dus geen vreugde en vrede vanwege een nieuwe fiets of vanwege de Verenigde Naties die ergens een resolutie hebben aangenomen. Op zich kan dat wel goed zijn natuurlijk als de wapens tot zwijgen worden gebracht. Maar Paulus wenste de gemeente, de gelovigen, de vreugde en de vrede toe die van God komt. Heaven made. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En dat is niet oppervlakkig. Dat is niet vluchtig. Dat is niet tijdelijk. Dat is ook niet de buitenkant van het leven, maar het zit in het hart. Er zit wel een prijsje aan. Want waar komt het van? Jezus Christus. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Efeze 1 vers 7. Door hem. Jezus Christus, verlossing, zijn bloed, Golgotha, de vergeving, wat tegen ons getuigde, weggedaan. En dat is naar de rijkdom van zijn genade. Ja, wat was genade ook alweer? De vreugde. De rijke, de ontzagwekkende, grote vreugde en blijdschap van de Heere God is ons deel geworden. Door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Wat een liefdevolle God hebben wij. Wat een genadevolle heiland. Wat een geweldig leven. En wat een dromenvisioen. Als je weet dat die God je wil gebruiken. We gaan op zoek naar zoekende mensen. flyeren bij een disco, flyeren daar waar mensen samenkomen die absoluut niet van de Heer willen weten, heeft geen zin. Maar er zijn altijd nog mensen, misschien de stille in de landen, die een beetje weg aan de rivier zoeken en hopen iemand te ontmoeten als Paulus, als Timotheus, als u en als mij. Dan mogen we gebruikt worden door de Heer tot redding van mensen. En we hebben gezien, een werelddeel kan erdoor veranderen en we hebben dezelfde God. Geprezen zijn naam. Amen.